Broeders en zusters, we hebben niet zoveel gebeden opgetekend in de Bijbel, of het zouden moeten zijn de gebeden van de Heer Jezus, zoals we die vinden, eigenlijk het meest uitgebreid in de psalmen. Maar van de apostelen vinden we ook wat. En daarom wilde ik u meenemen vanmiddag naar de Efezebrief, waar wij tot twee keer toe een gebed vinden van de apostel Paulus. Namelijk eerst in Efeze 1 en daarna opnieuw in Efeze hoofdstuk 3. En eigenlijk staan die gebeden afgedrukt op nogal strategische punten in de brief, als ik het een keer zo mag zeggen. Want nadat wij eerst een inleiding krijgen tot deze brief in Efeze 1, vinden wij een gebed van de apostel Paulus. En nadat hij de belangrijkste leerstellige uiteenzetting van deze brief gegeven heeft, besluit hij dat opnieuw met een gebed. En dat is aan het einde van hoofdstuk 3. En daarna komt wat wij noemen de praktische toepassing, vanaf hoofdstuk 4 en wat er verder volgt. In hoofdstuk 1 namelijk vinden wij eerst een opsomming, voor zover zoiets kan, maar een soort samenvatting zullen we dan maar zeggen, van de geestelijke zegeningen waarmee wij in Christus en in de hemel gezegend zijn, met de woorden uit vers 3. En dan komt er een opsomming, voor de gelegenheid zijn het 7 punten. Hij heeft ons uitverkoren in Christus, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling en zo verder. Tot en met, hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest der belofte in vers 13, die het onderpand is van onze erfenis, ziende uiteraard op onze toekomst. Want we hebben niet alleen eeuwig leven ontvangen in Christus, maar de bedoeling is dat wij een erfenis zouden ontvangen. Loon wordt het ook genoemd, of nog elders wordt het genoemd de vergelding der erfenis. In Hebreeën 10 is, geloof ik, die uitdrukking te vinden. Maar daarna gaat de apostel eerst in gebed. Dat is vanaf vers 15 van Efeze 1. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden, vers 17, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. En daarna naadloos gaat de apostel verder met zijn uiteenzetting, want in de volgende verzen wordt dan gesproken over die kracht die werkt aan ons die geloven. Het is namelijk de kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En daarna wordt in hoofdstuk 2 gezegd dat niet alleen de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, maar dat wij als gelovigen die eertijds wandelden door de misdaden en de zonden, dat is 2 vers 2, dat wij toen wij dood waren, vers 5, levend gemaakt zijn met Christus en niet alleen met hem zijn opgewekt, vers 6 van hoofdstuk 2, maar we zijn ook met Christus gezet in de hemel. Dat wil zeggen, daar hebben wij een positie ontvangen met betrekking tot de verdere toekomst. De toekomende eeuwen heet dat in vers 7. Want waar het om gaat is dat wij als gelovigen nou eenmaal deel hebben aan Christus en daarmee met hem niet alleen zijn wedergeboren, maar ook met hem een hemelse positie hebben ontvangen en daarmee een hemelse toekomst, hemelse erfenis. U weet wat zijn de bekende termen die ik altijd gebruik, omdat ze essentieel zijn voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Dat woord gebruik ik maar omdat in hoofdstuk 1 de term staat en in hoofdstuk 3 weer twee keer. En ik heb beide bladzijden waarop het staat voor me liggen zo. Dus ik vertel hem er zo, hè. Waar het over gaat is de gelovigen uit onze bedeling die als eerstelingen deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van Christus en die dus samengevoegd worden tot een gemeente van eerstgeborenen, want zo heet dat in Hebreeën hoofdstuk 12. Mocht iemand de vraag stellen, maar ik dacht dat Israël een volk was van eerstgeborenen, dan is het antwoord, dat van Romeinen 9, namelijk, ja, het is niet alles Israël wat uit Israël, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze ook erfgenamen van Abraham en zo verder. En hier in Efeze 2 en 3 trouwens wordt gezegd dat wij als gelovigen uit Joden en Heidenen deel hebben aan Christus en gebouwd worden tot één volk, dan wel tot één tempel, want dat is de beeldspraak die daar gebruikt wordt. Samen met gelovigen uit de Joden worden de gelovigen uit de Heidenen gebouwd op één en hetzelfde fundament tot gemeente van eerstelingen. Wie er nou deel heeft gekregen aan wie en of Joden toegevoegd zijn aan Heiden of Heidenen aan Joden is helemaal niet aan de orde, hoewel er dikwijls over gediscussieerd wordt, want beide categorieën worden toegevoegd aan dat fundament, gebouwd op dat ene fundament, zoals het ook op verschillende andere plaatsen in de Bijbel gezegd is, waarbij het nog niet gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus en dus om de bekering van heel Israël, maar het gaat slechts om eerstelingen, dus één categorie. Uit Jood en Heiden gebouwd op één fundament met een hemelse bestemming en natuurlijk met een koninklijke en priesterlijke bestemming, want dat ligt vast in de begrip tempel alleen al. Ik wijs er u maar op dat tenslotte de hoge priester één kroon draagt. En ook droeg, in het Oude Testament trouwens, al de hoge priester van het Oude Verbond. En dus zegt Openbaring 1 dat de Heer Jezus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar wat de apostel dus uiteenzet is de positie van de gelovigen in onze tegenwoordige tijd en met betrekking tot de toekomst uiteraard. Dat is een heel bijzondere positie, omdat hij niet van doen heeft in de eerste plaats, althans niet van doen heeft met de wereld als zodanig. Sterker nog, wij als gelovigen worden immers getrokken uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw, zoals het dan staat in Galaten 1 vers 4. Of anders, wij worden getrokken uit de duisternis van wonderbaar licht. Kortom, wij gaan uit buiten de legerplaats en dat is tamelijk in strijd met de gangbare Bijbelse geschiedenis en ook Bijbelse profetie, dat namelijk de gelovigen in de wereld hun licht zouden verspreiden met als doel dat eenmaal ooit en een keer heel die wereld verlicht zal worden. Nou, begrijpen wij waarschijnlijk allemaal wel dat voor zover er licht in de wereld zou schijnen, zou het toch via ons moeten gebeuren, want wij zijn het licht der wereld, dat is waar. Maar het heeft niet tot doel de bekering van de wereld of iets dergelijks, laat staan de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar precies het tegenovergestelde. Namelijk, het heeft tot doel de uitroeping uit, want dat zijn de Bijbelse termen zo, de uitroeping uit de wereld van degenen die geloven. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat een zondaar komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarna met ons meezingt, dit is mijn wereld niet. In ieder geval, Egypte de rug toekeert en achter Mozes aan dwars door de Schelfzee de woestijn ingaat onderweg naar het beloofde land. Ik bedoel, het is naar buiten toe. Of gewoon in de klare taal van Jacobus in Handelingen 15, die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Uit. Een volk uit. Niet onder de heidenen, uit de heidenen. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En bovendien wijs ik u maar op dat aardige woord uitverkiezing, dat ook gebruikt wordt in Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons uitverkoren. Meestal wordt gedacht, wordt het gelezen alsof er alleen maar staat, hij heeft ons verkoren, gekozen. Op grond van geloof overigens, dat is zo. Maar hij heeft ons uitgekozen. Dat wil zeggen, niet alleen gekeken en gezegd van, nou die neem ik en die neem ik. Maar hij nam ons ook. En haalde ons eruit. Dat is het verschil tussen verkiezen en uitverkiezen. We worden getrokken uit de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige eeuw, of hoe het maar heten mag. Dat is de horizontale versie. De verticale versie vindt u hier in Efeze 2, want daar wordt niet maar gezegd, we worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, maar wordt gezegd, we worden gezet in de hemel. Dat is niet alleen horizontaal, de grens over en buiten de legerplaats, zo van buiten Egypte en in de woestijn, maar het is ook verticaal getrokken uit deze wereld en geplaatst in de hemel, want daar horen wij thuis, omdat daar onze Heer en Koning is, degene die ons leven gegeven heeft, of andersom, degene van wie wij het leven hebben ontvangen. Hij is immers verworpen door de wereld, Johannes Evangelie, de wereld haat hem, en dus zei de Heer, ze zullen u ook haten. omdat u van de wereld niet bent namelijk. U hoort daar buiten. En dus zongen wij vroeger, ik bewoon een andere wereld. Daar is geen zielsangst meer. Want dat is onze positie. En dat is voor veel gelovigen een probleem, voor veel mensen in het algemeen, maar voor gelovigen zeker ook, omdat zij te horen krijgen, niet dat de Heer tot ons is afgekomen en met ons meegaat dwars door dit leven heen. Ik bedoel, dat is weliswaar niet geheel onjuist, maar fundamenteel is het wel onjuist. Fundamenteel is het andersom, namelijk, hij trekt ons uit deze wereld opdat wij bij hem zouden zijn. Dat men dat niet begrijpt, heeft tot gevolg dat heel wat schriftplaatsen ook niet goed begrepen worden. Hè? Eén daarvan is Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Toen was Thomas ook de draad kwijt en hij zegt, ik heb geen flauw idee waar u heen gaat. En hoe zouden wij de weg weten? Maar het is gewoon de hemel zelf. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar ging hij heen. Nou, hij ging weg. En voor de korte termijn, hij ging de dood in, maar daar had hij het niet over. Maar dat is niet het huis des vaders. En na zijn opstanding ging hij meteen de hemel in. Nee, niet op hemelverdag, op eerste paasdag. Het huis des vaders. Er zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zij moogt waar ik ben. En velen zitten daar dus nog op te wachten, terwijl in werkelijkheid die uitspraak daar allang vervuld is. Dat wil zeggen niet alleen dat hij heen ging om ons plaats te bereiden, maar hij kwam ook weder en nam ons tot zich. Op dezelfde dag nog, namelijk dezelfde eerste paasdag. Want dat is wat er werkelijk gebeurd is. Of dacht u dat hij 2000 jaar lang bezig is met plaats bereiden? Dat is vraag 1 en vraag 2. En waaruit denkt u dat dat dan bestaat? Dat plaatsbereiden. Nee, hij was de zoon des mensen. Hij stond op uit de dood en werd uitermate verhoogd om de rechterhand Gods. En heel de Hebreeënbrief geeft daar commentaar op. Voor de goede orde voeg ik hem er even weer snel aan toe. Dit was Johannes 14, maar dat was in de nacht dat hij verraden werd dat hij deze dingen zei. En dat liep uit op wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. En via die term ben je meteen terecht in de Hebreeënbrief, want dat is het enige boek in het Nieuwe Testament waarin de Heer Jezus hoge priester genoemd wordt. En wat staat daar? Dat hij is ingegaan in de hemel zelf, in het tempel, in het heiligdom, niet met handen gemaakt. En dat hij daarmee een verse en levende weg geopend heeft. En de bedoeling is dat wij achter hem aan naderen tot de troon waarop hij zit. Want zo staat het er letterlijk, hè? Naderen tot de troon der genade. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, hij is ingegaan in het heiligdom, hij heeft de weg geopend. En dan ben je terug in Johannes 14, dan vroeg Thomas, wij weten niet waarheen u gaat. En hoe zouden wij de weg weten? Want de Heer zei, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En Thomas was bij de hand en die vroeg meteen, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten, en het antwoord kennen we allemaal uit het hoofd. Ik ben de weg, daar staat dat, hè? Als antwoord op de vraag van Thomas. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, of andersom, ik ben de ware levende weg. Dat is bijna hetzelfde als ik ben een verse en levende weg, uit Hebreeën 10, over de hoge priester. En daarna zegt de Heer, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat was het antwoord op de vraag, waarheen gaat gij? De Vader. En hoe zouden wij de weg weten? Hij zegt, ik ben de weg, de ware en levende weg. Die kennen we uit de Hebreeënbrief, want dat is niet een weg die we in de toekomst zullen gaan bij de wederkomst van Christus of iets dergelijks. Maar het is de weg die we nu gaan. Achter hem aan, het heiligdom in, enzovoorts. Of met de woorden uit Efeze, wij worden nu gebouwd tot één woonstede Gods in de geest. Of één Korinthe, of wat het maar was. Over die gedachte gaat. Wij als gelovigen worden getrokken uit deze wereld. Wij krijgen een ander burgerschap, een ander paspoort, zegt Filippenzen. Ons burgerschap is in de hemel. En Efeze zegt, daar zijn wij geplaatst met Christus. Daar hebben wij onze positie. Wij maken deel uit van die hemelse dingen. Dat we hier als allochtonen hier op aarde verblijven, dat is inderdaad waar. Ja, maar dat is het nou juist. Wij zijn hier vreemdelingen. En vandaar dat men van oudsher gelovigen beschouwde als pelgrims. In de zin van, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Het hoofd omhoog en hand in hand. en wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Maar dat is wat het is, hè? En dat is niet pas in de toekomst, dat is eigenlijk nu al. Wij zijn uitgegaan, wij hebben hemelsburgerschap. Aan de andere kant, omdat wij dat hebben, zijn we ook in de praktijk heen onderweg. Maar we hebben daar onze plaats en onze rechten en onze wandel, burgerschap, wandel uit de Filippense brief, waar dat woord gebruikt wordt. En dat is wat de apostel uiteen moet zetten. In deze brief, ook in de Hebreeënbrief trouwens, en dat is ook de reden waarom die Hebreeënbrief zo langzaam van start gaat, zodat je bij hoofdstuk 7 nog niet verder bent dan in hoofdstuk 1. En elke keer als de apostel in de Hebreeënbrief bij zijn onderwerp weer terechtkomt, zo van de Heer Jezus Christus gezet in de hemel, hoge priester aan de ordening van Melchizedek, stopt hij, doet een paar stappen terug en neemt een nieuwe aanloop enzovoort. En een keer of vier doet hij dat. Maar hij heeft aarzeling, omdat hij zegt, het is zwaar om te verklaren, omdat gij traag om te horen geworden zijt enzovoort. Hij weet dat zijn toehoorders het liever niet horen. Omdat ze zich bij de hemel en hemelse dingen geen voorstelling kunnen maken. Van de aardse dingen hebben ze helaas wel een voorstelling. En soms de littekenen. En ze willen de Heer interesseren voor de aardse dingen. Maar dat is in onze dagen nou eenmaal niet aan de orde. We hebben een hemelse positie en onze wandel zou hemels zijn en op zijn minst daarop gericht. Kortom, onze wandel zou zijn waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Dat is hoofdstuk 4, vers 1, waar het staat. En daarom vind je in de Hebreeënbrief steeds die aarzeling van de apostel om over die hemelse situatie te spreken. En in de Efezebrief vind je in de plaats daarvan een gebed. Want als hij toe is aan de uiteenzetting over de opstanding van Christus, maar daarmee ook de opstanding en verplaatsing naar de hemel van de gelovigen als zodanig, als hij daaraan toe is, gaat hij eerst in gebed vanaf vers 15 in hoofdstuk 1. En hij zegt dat hij bidt, vers 17, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, met wie wij verbonden zijn, dus het is ook omgevat, de Vader en dus de Gever en oorsprong der heerlijkheid, auteur heet dat in oud-Nederlands eigenlijk. In de King James Version staat het woord ook, hè? De auteur, in de zin van de bron, de oorsprong, de voortbrenger. Hij genereert namelijk die heerlijkheid. Opdat de Vader der heerlijkheid u geven, en wat denkt u dat de Vader der heerlijkheid geeft? Nou, je hebt twee antwoorden. De ene is de Vader geeft de Zoon, logischerwijze, op andere plaatsen staat dat ook. Of het andere antwoord is, hij geeft heerlijkheid. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot, omdat die heerlijkheid waarover gesproken wordt, de heerlijkheid van Christus zelf is, hetgeen uit de volgende zinnen blijkt. Nou, niet alleen hier, ik bedoel, dat staat op zoveel plaatsen. Christus die het beeld Gods is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, is ook een aardige, uit 2 Korinthe 4. Maar hier staat het ook, hè, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven heerlijkheid. Maar het punt is dat wij die heerlijkheid ontvangen langs een bepaalde route. Dat wil zeggen, uit Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat het lijden van deze tijd, van de tegenwoordige tijd, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo wij met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijk worden. Dat is vers 16 of 17 waar dat al staat. Want de bedoeling is dat wij gepassioneerd, want dat is wat lijden is, met een lange ei in ieder geval, dat wij gepassioneerd dit nieuwe leven, dat leven van Christus zouden leven. Dat het soms ook pijn doet, dat is inderdaad zo. Ik zeg altijd niet noodzakelijk, maar het hoort er bij gelegenheid wel bij. Dat hoort namelijk bij passie. Met volle overgave, dat is eigenlijk lijden met een lange ei, dat weet je. Hè? Dat is met overgave. Dan komt er een macht over ons die sterker is dan wij zelf. En dat heet dan leidenschaft, leidzaamheid in het Nederlands, hè. Daar wordt men door geleid en nu is het ineens een korte ei geworden. De leider is met een korte ei en degene die geleid wordt is met een lange ei. Dat is het verhaal. En er is niks lelijks aan en het hoeft ook niet noodzakelijk pijn te doen, maar zo werkt het. Men wordt gedreven en dus dat lijden waarover gesproken wordt wil zeggen dat men met volle overgave, is een van de andere termen, zou wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of gewoon dat we met leidzaamheid de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. Die moet je kunnen onthouden met zoveel alliteratie erin. Hè? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Hebreeën 12. En de loopbaan is een renbaan in de looppas namelijk. En dan ziende op het doel. Paulus schrijft op een andere plaats, weet je niet dat wie in de loopbaan lopen, dat die weliswaar strijden, maar dat slechts één de prijs ontvangt. En hij zegt, loop dan al zo, dat gij die zult verkrijgen. Niet dat er maar één prijs is, maar hij zegt, zo hoor je te lopen. Zo gaat dat in de sport. Dus dat wil zeggen, met passie, met leidenschaft en in gewoon, de Duitsers hebben geen probleem met de term, wij het Nederlands wel. Maar in het Nederlands met leidzaamheid, dat is wat het is. Daarom bidt de apostel Paulus. Velen namelijk willen wel geloven in de Heer Jezus Christus, maar komen niet tot overgave, om een klassieke evangelische term te gebruiken. Mensen kwamen vroeger niet tot geloof, ze kwamen tot overgave en zo hoorden het ook. Dat is geloof, maar meer dan dat. Hè? Geloof ook in de praktische zin. En dat wil men niet. Men wil nog wel horen dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven, maar dat wij ons overgeven aan Hem, dat ligt gewoon moeilijk. En vandaar dit soort gebeden, deze en ook die in hoofdstuk 3. Want de Vader der Heerlijkheid zou ons heerlijkheid geven, maar de apostel Paulus bidt, opdat Hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, in de zin van kennis van Hem, want dat is wat het betekent. De bedoeling is namelijk dat wij komen tot kennis van Christus. En dat is totaal andersom dan de hoogste wijsheid van de natuurlijke mens. Want u weet, de hoogste wijsheid van de natuurlijke mens is, ken uzelf. En dan zal ik niet zeggen dat het niet nuttig is om jezelf te kennen. Een mens is niet uitgerust om zichzelf te kennen. Hij kan zichzelf namelijk niet observeren. Hij moet naar binnen kijken daarvoor en dat kan hij niet. Hij heeft trouwens geen flauw idee wat er inwendig in zijn lichaam zich afspeelt. Lichamelijk niet en geestelijk al helemaal niet. Dat kan hij niet, dus blijft toch problematisch. En als dat het hoogste doel is van de mens, zichzelf te kennen, dan staat hij er beroerd voor. Maar van Gods wegen wordt gezegd, nee, wij zouden niet onszelf kennen, wij zouden Christus kennen. En door Hem te kennen, worden wij veranderd naar zijn beeld. In tweede instantie leren we dan toch onszelf kennen. Nou ja, niet naar de oude mens wellicht, maar waarom ook, dat raak je toch kwijt. Als je het dan zou kunnen, wat je dan kent is niet veel bijzonders en er is ook niks meer aan te doen. En daarom willen we velen het ook niet weten. Ten slotte zijn we allemaal van geboorte tot al los. He? Dat wil je toch niet weten? Maar Paulus zegt, we moeten komen tot kennis van Hem. En dat kan alleen, natuurlijk, als wij daarvoor openstaan, maar ook doordat Hij zich openbaart. En Hij bidt tot de Heer of die zich wil openbaren, via zijn geest. En Hij bidt ons, dat wij ons daarvoor openstellen en onze lichamen stellen tot levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. Maar dat was Romeinen hoofdstuk 12. En die geest die Hij hier noemt, noemt Hij hier geest der wijsheid en der openbaring, in kennis van Christus. In Johannes heet die geest de geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Hetgeen dus volstrekt hetzelfde is. Daarna is natuurlijk de vraag, maar die geest hebben wij toch al ontvangen? En dan zeg ik ja, maar dat stond hier ook al in de voorgaande verzen, namelijk vers 13 en 14 in elk geval. Dus daar is geen twijfel over, zodat er in vers 16 en 17 niet zozeer gaat om het ontvangen van die geest als zodanig, want die hebben wij ontvangen, maar het gaat om de werkzaamheid van die geest. Want u weet, wij, gelovige mensen, wij zijn in staat om die geest te weerstaan, zelfs om hem uit te blussen. U weet, want geest wordt ook voorgesteld door vuur, vandaar dat er staat, blus de geest niet uit. Die opmerking kan er alleen staan als het mogelijk is. En dat is ook inderdaad mogelijk. We kunnen gewoon zeggen, wij willen er niet van weten, willen er niet van horen. Dan doet die geest zijn werk in ons dus ook niet en worden wij niet geleid in heel de waarheid en komen wij niet tot kennis van Hem. En wat die wijsheid betreft, Het heet die geest der wijsheid. Jacobus zegt dezelfde dingen in Jacobus 1. Hij zegt, indien iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En dan gaat het dus om precies hetzelfde. Om de werkzaamheid van de geest, Gods, de geest van Christus, de heilige geest dus. De geest der waarheid in ons, opdat wij hem zouden leren kennen. Maar als wij in geestelijke zin onze ogen niet op hem gericht houden, dan leren wij hem niet kennen, ondanks die geest die in ons werkt. Wij moeten dat wel willen, wij zouden namelijk leidzaam zijn. Dat wil zeggen, ons laten leiden. De eerste met een lange, de tweede met een korte. Wij zouden leidzaam zijn en dus ons laten leiden. Het komt van twee kanten. Hoe kennen we de Heer? Door zijn woord en door zijn geest. En die geest leidt ons in heel het woord, in heel de waarheid namelijk. Die twee werken samen. Eén is onze verantwoordelijkheid een Bijbel te hebben en die open te doen. Echt open te doen bedoel ik, hè? Niet maar openslaan, maar gewoon in lezen. En het andere is wat de Heer zou doen, die zou ons in de waarheid leiden. Daar moeten we ons inderdaad aan overgeven. Maar dat is waar de apostel Paulus voor bidt. Opdat hij u geven die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Vers 18 namelijk, of gewoon dubbele punt, verlicht de ogen uw verstands. Sommigen staan erop dat het vertaald moet worden met verlicht de ogen uw harten. Ik heb er geen probleem mee, je moet gewoon leren dat in de Bijbel geen verschil bestaat tussen verstand en hart. Het is namelijk gewoon de inwendige mens. En naar Bijbelse maatstaven wordt ons gezond verstand gehandicapt door het hart, wat wij het hart noemen, namelijk onze gevoelens en onze voorkeuren. Het hart gaat dicht, men wil het niet geloven en dat is dom. En dus spreekt de Bijbel over een verduisterd verstand. Ontkent niet dat er sprake is van verstand en van overleggingen, maar een verduisterd verstand en een overleggingen zijn ijdel enzovoort. Romeinen 1 bijvoorbeeld. Verlicht de ogen, u weet licht is wijsheid, licht is waarheid. Verlicht de ogen uw harten of verstand, opdat gij moogt weten en niet vermoeden of geloven in de gangbare betekenis van de term, maar in de Bijbelse betekenis van de term, in de zin van zekerheid hebben, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, vanwege dat weten vertaalt men het natuurlijk met verstand hier, maar het is inderdaad een weten. In de Romeinenbrief heet het zelfs een verzekerd zijn. Hè? Het is echt een kwestie van weten hoe het zit. God openbaart dat. Opdat gij moogt weten welke zij of is, voor mijn part, de hoop van zijn roeping en niet onze. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis en niet de onze. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij en niet de onze. Dat wil zeggen, het verhaal begint met dat we inderdaad de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. En zouden weten wat zijn roeping is. Dat wil zeggen waar dat op uitdraait. Waartoe hij geroepen is. Wat de hoop daarvan is. Namelijk zijn verheerlijking straks ook in de wereld. Dat wil zeggen de openbaring van zijn koninkrijk. Hij die uitermate vernederd werd, werd van Gods wegen uitermate verhoogd. Dat ziet de wereld nog niet. Maar 2000 jaar later zal het wel degelijk geopenbaard worden. Zijn toekomstverwachting, die zouden we eerst kennen. Wat zijn toekomst is. En we zouden dus ons richten niet op onszelf, maar op hem. En in tweede instantie, maar het is eigenlijk hetzelfde, welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Maar zijn erfenis is de hoop van zijn roeping. En de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis is een soort vergrotende trap van die erfenis, zal ik maar zeggen, en van heerlijkheid. Het gaat om die heerlijkheid Gods die geopenbaard wordt in en aan en in het aangezicht van de Heer Jezus Christus straks in zijn wederkomst. Wanneer hij komt in zijn grote kracht en heerlijkheid en majesteit en hoe we dat bij gelegenheid maar zingen zelfs bij gelegenheid. We zouden hem kennen wie hij is en wat zijn toekomst is. Ik bedoel het echt niet oneerbiedig of spottend, maar de Heer Jezus is niet maar een soort Sinterklaas bij wie je een verlanglijstje kunt indienen. Hij is de allerhoogste in heel de schepping. En zelfs het scheppingswerk wordt aan hem toegeschreven, inclusief dat van een nieuwe schepping, om zo te zeggen. En daarbij gaat het dus niet meer om ons, het gaat om hem. Het is niet een kwestie van dat hij ons zou dienen, maar wij zouden ons aan hem onderwerpen en hem dienen logischerwijze. Dat zouden wij verstaan, dat zou goed tot ons doordringen. Daarmee leren wij automatisch wie wij zijn. Maar dan zonder bij onszelf naar binnen te kijken, want dat is toch niet veel fraais. Maar we leren wie wij zelf zijn. Namelijk dienstknechten Gods en daarmee dienstknechten van de Heer Jezus. Die we kennen als hoge priester. Wij dienen hem en wij zijn dus priesters. Wij zijn één plant met hem geworden. Of gewoon met hem gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. Dus wij hebben inderdaad deel aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. Zo leren wij onszelf kennen. Zoals we geworden zijn en wie wij geworden zijn in hem. En dat is het enige wat telt uiteraard. Maar niet in de andere volgorde. En daarom heeft het geen zin om ons met onszelf bezig te houden. Dat wordt wel veel gedaan. En ik weet ook dat men over het algemeen vindt dat de prediking vooral op de zondag, waarom weet ik niet, gericht moet zijn op de mens. Dat wil zeggen op de gelovigen. En ik ben die mening niet toegedaan. Ik denk dat het daar helemaal niet over hoeft te gaan. Natuurlijk hebben wij zo onze eigenaardigheden en als we met elkaar omgaan, dan merken we dat al die andere mensen om ons heen ook hun eigenaardigheden hebben. Soms eigenaardigheden en soms eigenaardigheden. En we spiegelen ons een beetje aan elkaar, is allemaal tot je dienst, maar er hoeven niet veel woorden aan vuil gemaakt te worden, want dat werkt toch averechts. Wat nodig is, is dat we de Heer leren kennen en op hem leren zien. En daar heeft de apostel Paulus het over en daar bidt hij voor. Dat we hem zouden kennen, dat wil zeggen de hoop van zijn roeping, de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. En nog een keer vers 19, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht, zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Ik zeg altijd, er staan vier synoniemen voor kracht, namelijk kracht, werking, sterkte en macht. En daarna staat er nog bij de uitnemende grootheid daarvan, zodat die kracht op geen enkele wijze te onderschatten is. Het is die kracht die van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. En van die kracht staat dat het zijn kracht is, in vers 19, maar dat die kracht werkt aan ons, die geloven. Dus waarom zouden wij zien op onszelf en onze tekortkomingen, ons eigen gebrek aan vermogens, aan potentie, aan kracht of wat er mee wezen mag, dat speelt geen enkele rol. Hoe sterk we ook zouden zijn van nature, onze eigen kracht zou wegvallen tegenover de uitnemende grootheid zijner kracht, naar de werking der sterkte zijner macht. En die werkt aan ons die geloven. Dat is die kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en verhoogd heeft uitermate. En punt is dat diezelfde kracht aan ons werkt. En dat zouden we leren verstaan. En de ellende van de mens is dat hij altijd maar denkt dat zijn eigen krachten ontwikkeld moeten worden en dat de Heer hem daar wel een handje bij zal helpen. En dat is niet zo. Het is andersom. Wij zouden betrokken worden in hem. We zijn een levend organisme met Christus. We zijn leden van zijn lichaam. We zijn één plant, één organisme met hem geworden enzovoort. En zijn kracht zou in onze zwakheid volbracht worden met dank aan 2 Korinthe 12. En dat is tegelijkertijd dan onze kracht. Onze leidzaamheid namelijk is onze kracht. Dat we hem zijn werk laten doen in ons en ons door hem laten leiden in heel de weg, in heel de waarheid of wat het maar wezen mag. Zijn weg namelijk. En de loopbaan eventueel die we als onze beschouwen, maar die hij ons voorgesteld heeft. En met name in wat nu verder volgt, na dit eerste gebed van de apostel Paulus. Met Christus levend gemaakt, uit genade en niet uit werken, opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Dat is in 2 vers 10 inmiddels. Want wij, die eertijds heidenen waren, worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op één fundament, tot één huis Gods, één tempel. En de kracht die daarin zou wonen is uiteraard de kracht van die hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Daarom heten wij een tempel. Hij zou zijn kracht in ons manifesteren. En dus nog verder in hoofdstuk 3. De aardigheid is overigens dat in hoofdstuk 3 de apostel zichzelf noemt de gevangene van Christus Jezus. Dat doet hij trouwens in hoofdstuk 4 vers 1 weer. De gevangene in de Heere. En dat mag dan zo wezen dat Paulus dit schreef vanuit zijn gevangenschap in Rome. Maar ik denk dat hij slechts zijdelings daarna verwijst. Want hij zegt niet de gevangenen van de keizer of iets dergelijks. Maar hij zegt de gevangenen van Christus Jezus of gevangenen in den Here. Maar het lijkt geen twijfel dat zijn gevangenschap in Rome een soort uitbeelding is, een beeldtype. Een uitbeelding is van de positie van heel de gemeente. Waarbij je moet bedenken dat gevangenschap niet primair, echt niet, inhoudt dat men ingesloten is, maar het houdt in dat men buitengesloten is. Dat is de normale betekenis. Bij het woord gevangenschap denken we aan een gebouw waar iemand in zit en er dan niet uit kan. Maar in de gevangenis zit men niet primair ingesloten. Zo ziet het er plastisch wel uit, maar dat is niet de essentie ervan. De essentie is namelijk dat men in een gevangenis is buitengesloten, namelijk buiten de samenleving. Dat is er ook oorspronkelijk althans de bedoeling van. Vandaar dat in de Bijbel geen onderscheid bestaat tussen gevangenschap en ballingschap. En daarom wordt bijvoorbeeld de Babylonische ballingschap van het Joodse volk wel degelijk ook beschreven gewoon als gevangenis of als gevangenschap. Want het idee blijft bij ballingschap, ook in het Nederlands, dat men buitengesloten is. Maar gevangenschap betekent precies hetzelfde. En ik weet niet hoe het nu is, want ik ben geen jurist. Maar ik heb op school nog moeten leren dat iemand die in de gevangenis zit, omdat hij veroordeeld is, wel te verstaan als misdadiger, daarmee feitelijk geen recht meer, geen gebruik meer kan maken van zijn burgerrechten. In ieder geval zijn ze hem gedeeltelijk afgenomen, maar ik meen dat ik nog moest leren dat men als gevangene ook zelfs geen stemrecht had. Het zal nu wel weer veranderd zijn, inmiddels. Die lui hebben vaak meer rechten dan wij. Wij hebben plichten tenminste. Die hebben zij niet meer. Vanwege dat buitengesloten zijn. Maar de idee was, ik zal er maar niet uitgebreid op ingaan, maar het idee is eigenlijk alleen maar, ook dus op Bijbels trouwens, dat iemand die gevangen zit, die zit daar omdat hij een bedreiging vormde voor de samenleving en dus is hij buitengesloten. Buiten de samenleving. Want het idee van dat iemand daar een straf uitzit is tamelijk belachelijk, want er is maar één rechter en dat is God. Dat gestraft moet worden, recht gedaan moet worden. Er is er maar één rechter die dat kan doen. En dat is God zelf. Nou ja, via de Heer Jezus, maar dat is de rechter. En voor zover wij een zogenaamd rechtssysteem hebben, is het niet een systeem ter veroordeling, laat staan ter verbetering van de misdadiger, maar het is ter bescherming van de samenleving. Dat is wat het is. Nou goed, daar zijn boeken over volgeschreven. Dus ik zal u er verder niet mee vermoeien, maar het gaat erom dat u die Bijbelse gedachtegang kent. En daarom zijn wij gevangenen. Omdat wij buitengesloten zijn. Van de kant van de wereld zijn we buitengesloten, de wereld haat ons, althans zo staat het in mijn Bijbel. En van de andere kant, wij zijn ook inderdaad in ballingschap gegaan, uitgegaan buiten de legerplaats. We hebben Egypte verlaten, verlost uit het diensthuis. Dan ben je weliswaar in de woestijn, dat is ook niet helemaal een lolletje natuurlijk. Maar niettemin, we zijn buitengesloten. De andere variant is, wij zitten in de gevangenis, maar dan toch samen met Jozef. Die waren ook buiten Egypte, althans buiten de Egyptische samenleving. Die werden goed verzorgd door Jozef, zoals wij verzorgd worden door de zoon van Jozef. En eigenlijk moet ik zeggen, in hoofdstuk 4 wordt die kwestie van die gevangenschap ook inderdaad verder uitgewerkt. In vers 8 namelijk, want dan gaat het over een gevangenis die gevangen is genomen enzovoorts. Dat wil zeggen, wij die er al niet bij hoorden, horen er nog steeds niet bij, maar nu horen we wel bij de Heer Jezus Christus en zijn wij zijn gevangenen. Omdat we samen met hem zijn buitengesloten, buiten deze wereld. En daarom leven wij als het ware in ballingschap. En vanuit die achtergrond vertelt Paulus nog het een en ander, hier in Efeze 3, en zegt inderdaad dat gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen erfgenamen zijn van exact dezelfde belofte. En daarmee van het nieuwe verbond. En bovendien dat in onze bedeling genade heerst, want buiten de legerplaats geldt de wet niet. Daar heerst genade. Buiten de legerplaats geldt de wet niet. Als je alleen op de wereld bent, al is het maar een kleine wereld, van mijn part midden in de Sahara, en er is toevallig niet een autorally of iets dergelijks, ja, dan kun je doen wat je wil. Er is niemand die je kwalijk neemt, niemand die je veroordeelt. Je kan op nergens buiten gesloten worden, je kan niet gevangen gezet worden, want er is niks waar je van buiten gesloten kunt worden. Of in een hutje op de hei, maar dan ben je een heiden, ja. Maar dat is het idee wat de apostel hier naar voren brengt. Wij horen hier niet bij, we hebben een andere bediening gekregen. Wij hebben namelijk, 3 vers 12, in Christus de vrijmoedigheid en de toegang met geloof, door het geloof van hem. Of anders, met vertrouwen, door het vertrouwen van hem, of door de trouw van hem. En ik hoop dat u merkt dat die woorden, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof of vertrouwen, de basis vormen feitelijk weer van de Hebreeënbrief. De essentie van de Hebreeënbrief is dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan. En dan heb je precies dezelfde woorden. In volle verzekerdheid des geloofs. Maar dat is hetzelfde woord als het woord voor vertrouwen hier in Efeze 3. Dus het gaat om precies hetzelfde, zodat ook hier gezegd wordt dat wij een hemelse positie hebben en zelf die positie ook zouden moeten aannemen. En het wordt dan zo geformuleerd, wij zouden als het ware de hemel binnenlopen. Waarom ook niet, dat is wat we ook in gebed eventueel doen. Dat is wat in het jargon is overgebleven van naderen tot de troon der genade. Maar niettemin, wij doen dat, wij gaan die hemel binnen en wij plaatsen ons daar. We gaan achter de Heer en zeggen, heeft hij ons geroepen uit die wereld, dan gaan we eruit. Niks ervan aantrekken, oké, dan doen we dat ook niet. Hem volgen, al is het dwars door de woestijn, zijn smaadheid dragen, dan volgen wij hem. En voor zover hij ons roept om een priesterlijke bediening te vervullen, naderen wij inderdaad tot hem, melden ons bij de troon der genade en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is met vrijmoedigheid toegaan. En ook natuurlijk, wil zeggen, ons bewust plaatsen onder de genade in plaats van onder de wet. Want dat toegaan tot hem impliceert het ingaan in de praktijk van het nieuwe verbond. En dus ons plaatsen onder de bedeling der genade uit 3 vers 2 hier. Anders vertaald met de heerschappij der genade. Want dat woord bedeling betekent oorspronkelijk, via het Hebreeuws, heerschappij. Een soort koninkrijk. Een troon der genade dus toch, hier ook, net als in de Hebreeënbrief. Die positie zouden wij innemen. En daarna komen wij terecht in vers 14 van hoofdstuk 3. Dat is de afsluiting van wat ik dan maar noem het leerstellige gedeelte van de brief. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En nu volgt er dus een gebed dat in hoge mate dezelfde inhoud heeft als het gebed in hoofdstuk 1, maar nu is het uitgebreider. Nu de apostel het een en ander uiteengezet heeft, komt het hier wat uitgebreider. Namelijk, de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, want hij is immers de schepper van hemel en aarde. Zo'n grote God hebben wij. En dan zegt hij, vers 16, opdat hij u geven. En in hoofdstuk 1 lees je dan verder met, opdat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En hier in hoofdstuk 3, vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En lees hem nog maar een paar keer en dan zult u merken dat de woorden die hier gebruikt worden komen allemaal voor in dat eerste gebed ook. De zelfstandige naamwoorden en de werkwoorden. Hè? Opdat hij u geven naar de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Staat ook in 1 vers 18. Met kracht versterkt te worden. En kracht en sterkte staan allebei in vers 19 van hoofdstuk 1. In de inwendige mens, maar de inwendige mens komt overeen met het verstand uit vers 18 in hoofdstuk 1. Hebben jullie die nog? Het zijn dezelfde woorden en de gedachte is ook dezelfde. Het wordt wat gehusseld, maar het is dezelfde gedachte. Het gaat namelijk om die kracht, de werking der sterkte, zijn er kracht die aan ons, die geloven, werkt. En hier wordt het opnieuw gezegd, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Begrijp je me goed? De norm is nooit wat wij bidden of denken. Dus de uitdrukking uit vers 20 van hoofdstuk 3. Hij doet namelijk oneindig veel meer. En daarom zeg ik wel eens, ja, ik ben altijd aarzelend als ik echt wat moet bidden in de zin van de Heer wat vragen. Want wij bedenken wat. En vragen de heer, heer, wilt u mij zus, wilt u mij zo, want dat mij moet er altijd bij, weet u wel. Wilt u mij zus en wilt u mij zo, en ik doe dat liever niet, omdat misschien de heer toch wat beters voor me heeft. Dat weet ik niet, maar ik wil hem ook niet voor de voeten lopen. En bovendien, misschien grijp ik veel te hoog. En dat is een andere reden waarom ik niet specifiek tegen de heer zeg, heer geef mij dit of geef mij dat. In het algemeen bedoel ik, hè. Begrijpt u wat ik nu zeg? Wij stellen niet een norm. Wij zouden hem of te hoog grijpen of te laag. Bovendien, het gaat niet om de rijkdom van onze fantasie of de rijkdom van onze goede wil, maar het gaat om de rijkdom zijner heerlijkheid. Vers 16 van hoofdstuk 3. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden. En dat is zijn kracht dus, die aan ons en in ons zou werken. Dat wil zeggen, in de inwendige mens. Want het gaat niet om kracht, spierkracht dus van de uitwendige mens. Maar het gaat om geestkracht uiteraard. En die heb je hard nodig. Zeker als je naar de uitwendige mens zwak bent, denk ik altijd. Maar het gaat om zijn normen. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Eigenlijk zou je het een keer moeten lezen naast de woorden uit hoofdstuk 2... waar inderdaad gezegd wordt dat God overvloedig is geweest met zijn genade over ons. Ik bedoel te zeggen, voor zover wij genade hebben ontvangen, hebben wij veel en veel meer genade ontvangen dan waar we ooit op hadden durven hopen. Want we hebben heel wat meer genade ontvangen dan alleen de vergeving van onze zonden. Begrijp je me niet verkeerd? Ik bedoel niet dat dat weinig is, genade voor de vergeving van onze zonden. Dat is ongetwijfeld veel. Maar hij heeft ons veel meer gegeven. Hij is namelijk met die genade overvloedig geweest over ons. Dat is 1 vers 8 waar het al staat. En in 2 vers 7 wordt gesproken over de uitnemende rijkdom zijner genade. Kortom, hij geeft meer dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. En zeker meer dan wij nodig vinden. En daarom heeft het niet zoveel zin. Laat ik zeggen, is het ook niet zo verstandig om de Heer daarna via ons gebed en ons gebrekkige voorstellingsvermogen te beperken. Kun je beter niet doen. Kun je beter aansluiten bij deze gebeden van de apostel Paulus. Alleen die zijn hoegenaamd niet gericht op de oude mens. Op de natuurlijke mens en zijn aardse levenswandel enzovoorts. Dus voor dat doel moeten we dan toch zelf een gebed bedenken. Dat gebeurt dan ook veel. En nogmaals, niet dat dat niet mag. Er zijn heus omstandigheden waarin ik ook de Heer vraag, Heer, wilt u alstublieft, en dan gaat het wel degelijk om iets heel specifieks. Maar meestal is het dan verhoudingsgewijs iets heel kleins. Want de algemene richting, ja, die bepaal ik niet. Die bepaalt Hij. Zie? Maar als ergens misschien een hele moeilijke stap is, dan wil ik de Heer wel vragen of hij een handje wil helpen om die moeilijke stap te doen. Maar de loopbaan, ja, die kiezen wij niet. En daar kun je beter ook maar niet mee bemoeien. En als we dat wel zouden gedaan hebben, dan zou de gemeente nooit geroepen zijn met deze hemelse roeping en tot deze hemelse erfenis. Want dat zouden we nooit hebben durven denken zelfs maar. Kunnen denken, weet ik nooit zeker. Maar durven denken in ieder geval, hè. Dat zou niet gekund hebben. Maar lees hem maar weer verder in Efeze 3. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat is de norm. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Leg hem nog een keer naast dat gebed in hoofdstuk 1 en vraag dan, hoezo worden wij door zijn geest versterkt in de inwendige mens? Wat doet die geest dan? En het antwoord is, die geest openbaart ons wie Christus is. Of nog verder terug, Johannes 14, die geest leidt ons in heel de waarheid. En de aardigheid van de waarheid, zeg ik meestal, is dat die hard is. Je loopt er tegenop. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je erover kunt struikelen en je lelijk kunt bezeren. Maar de andere kant is, de waarheid is dus wel degelijk sterk. En als wij de waarheid kennen, is die waarheid die kracht waaruit wij leven. Die verandert namelijk niet. En als we die kennen, hebben leren kennen, ons eigen gemaakt hebben, is dat het houvast, het fundament, het pilaar van het bouwwerk van ons leven, of hoe je dat maar zegt. En dat is versterkt worden naar de inwendige mens. Daar heb je meer aan dan aan spierkracht. Opdat hij u geven met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Want de geest openbaart het woord Gods, openbaart de waarheid Gods en leidt ons dus in de waarheid enzovoort. En die geeft ons kracht. Dat is de zekerheid die we hebben. Met als resultaat, vers 17, opdat Christus, u weet wel, die van de hoop zijner roeping en de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijn en de kracht, die Christus, met wie wij levend gemaakt zijn en die wij leren kennen door die geest der waarheid en der openbaring in kennis van hem uit hoofdstuk 1, opdat die Christus door het geloof, want geloof is acceptatie, is aanvaarden en daarmee vertrouwen op, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Nu is het weer gewoon hart en niet verstand, maar het is heus nog steeds hetzelfde als die inwendige mens uit vers 16 hier. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Essentieel voor het christelijke leven, in onze bedeling in elk geval, is dat wij als gelovigen niet alleen verbonden zijn met de levende Christus, maar daardoor ook met elkaar en dat wij gemeenschappelijk één tempel vormen. Voor de goede orde, als ik in 1 Korinthe lees, weet gij niet dat jullie lichaam of uw lichaam een tempel is, dan ben ik in veruit de meeste gevallen geneigd denken aan maar één tempel en niet uw lichaam is een tempel en mijn lichaam is een tempel en daar loopt nog een tempeltje, hoewel dat niet onbijbels is en ook goed te verdedigen valt, maar de eerste gedachte blijft heus altijd dat wij gezamenlijk één tempel zijn, want dat staat hier in Efeze 2, we worden samengebouwd op één fundament en dat is ook wat Petrus zegt in, is het 1 Petrus 2 geloof ik, waar we als levende stenen samengevoegd worden met die ene levende steen en gebouwd worden tot een koninklijk priesterdom. Ook een tempel, een huis dus, steen. Het gaat dus maar om één tempel. Essentieel is namelijk de eenheid van de gelovigen. Diezelfde avond dat de Heer Jezus sprak over de komst van de Heilige Geest die de gelovigen in heel de waarheid zou leiden, en in diezelfde avond in dat hoge priesterlijk gebed had hij het over de eenheid van de gemeente. Ook zo'n merkwaardige uitspraak. Vader, ik bid u dat ze alle één zijn. En men leest het alsof de Heer aan ons bidt. Ik wil dat jullie alle in eenheid tot stand brengen. Maar dat staat er helemaal niet. Hij bidt tot God. Het is niet onze verantwoordelijkheid die eenheid te maken. God maakt die eenheid en hij doet het doordat we als gelovigen worden toegevoegd den Heere. Met dank aan handelingen 2 en handelingen 4. Wij worden toegevoegd aan de Heer. Kortom, wij worden door één geest in één lichaam gedoopt. En daarom zouden wij, zei Johannes, de broeders lief hebben. Omdat we één zijn in Christus. Wij zouden die eenheid niet maken, wij zouden alleen, maar dat is een paar versen verder hier in Efeze 4 vers 3, ons benastigen om die geestelijke eenheid te bewaren. Dan moet je hem eerst kennen en daarna in overeenstemming daarmee wandelen. Maar die eenheid of gemeenschap wordt ook aangeduid met het woord liefhebben. En dus het zelfstandig naamwoord, liefde. En met nog een ander woord, dat volstrekt synoniem is, dat is namelijk dienen. Wij zouden elkander liefhebben en dus elkander dienen. Wat in de praktijk hetzelfde is. Theoretisch is het wat anders. Maar in de praktijk is het volstrekt hetzelfde. Gij zult de Heer uw God liefhebben, maar emoties kun je zomaar niet oproepen. Maar je kunt wel gewoon doen wat er staat, namelijk de Heer dienen. Ik ben echt van mening dat men geen verbondenheidsgevoelens heeft met betrekking tot de Heer Jezus als men hem in de praktijk van het leven niet dient. Maar als men hem dient, groeit vanzelf dat gevoel, dat idee, die emotie van verbondenheid. En dat is liefde. Sterker nog, men heeft wat romantische ideeën over liefde op het eerste gezicht, maar algemeen bekend is, omdat het in al die boekjes staat, zuster, ja, dat liefde onderhouden moet worden. En als je er niks aan doet, sukkelt het vanzelf weg. Na verloop van tijd. Wat moet je er dan aan doen? Om het in stand te houden, denkt u? Gewoon elkander dienen. Nee, met volle inzet, natuurlijk. Niet omdat het mot, maar gewoon, dat hoort erbij. Het een houdt het ander in stand, het een bewerkstelligt trouwens ook het ander. Zowel van de ene kant naar de andere kant als andersom. Denk er maar eens een poosje over na. Vandaar dat liefde God van doen heeft met gemeenschap. God is één. En God maakt één. Daarom is God liefde. Omdat hij één maakt. En van twee één maakt is een vast Bijbels beginsel. En de basis van de gemeente is Christus. Je kunt ook zeggen het is het woord van God. Maar je kunt ook zeggen de basis is liefde. Maakt geen verschil. God is liefde en het woord maakt één. En daarom, opdat Christus door het geloof in je hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Ik hoop dat u begrijpt dat het woord liefde hier gebruikt wordt ter aanduiding van de basis, het fundament van het christelijke, namelijk het gemeentelijke leven. Vandaar die termen geworteld en gegrond. Je zou er eigenlijk 1 Korinthe 3 naast moeten leggen, waar de apostel Paulus schrijft over de gemeente als een bouwwerk. Dat gebouwd wordt op het fundament dat hij althans in Korinthe gelegd heeft. Maar hij zegt over zichzelf en Apollos, wij zijn mededienstknechten, we zijn Gods medearbeiders en daarna. Maar Gods akkerwerk, komma, Gods gebouw, zijt gij. En dan heb je de beide beelden voor de gemeente die je hier ook terugvindt. Het eerste is dat van het akkerwerk, waarvan Paulus daar schrijft, nou ja, de een plant en de andere houdt het nat, maar het is God die de wasdom geeft. En er wordt dus geplant of eventueel gezaaid, maar in de grond gezet dus. En daarop moet het groeien. En hij zegt Gods akkerwerk, maar dan schakelt hij over en zegt Gods gebouw, zegt gij. Maar het gebouw wordt ook op een basis neergezet, in de grond als het ware. En dat is het fundament dus waarop het bouwwerk verrijst. Maar het zijn twee beelden voor één en hetzelfde natuurlijk. In het ene geval overrijst een bouwwerk, in het andere geval wordt de vrucht gedragen, ontstaat er een oogst, een resultaat. Maar beide heeft van doen met, er moet een fundament gelegd worden, moet gezaaid worden, wat het maar is, en daaruit moet het opgroeien. Als dat fundament niet goed is, of de grond niet goed is, slechte aarde of zo, uit Matthäus 13, ja, daar komt er ook niks van terecht. En of wij nou Gods akkerwerk of Gods gebouw zijn, wij zouden geworteld en gegrond zijn. Geworteld voor het akkerwerk, gegrondvest dus voor het bouwwerk. Maar de basis, het fundament heet liefde. Gemeenschap namelijk en daardoor onderlinge dienst. En dat is wat dan ook uiteengezet wordt daarna in hoofdstuk 4 tot en met 6 in het praktische deel van de brief. Want het begint inderdaad met het zich benaastigen om de geestelijke eenheid te behouden. Dat is de basisregel voor de christelijke ethiek, zeg ik dan maar voor het gemak. Terug naar hoofdstuk 3. Weer een keer op dat. Ik buig mijn knieën voor de Vader, vers 14 en 15. Op dat, vers 16. Op dat, vers 17. En op dat, vers 18. En als je je knieën niet buigt voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt er van het op dat dus niks terecht. Alle drie de keren niet. Dus onderwerping aan hem, dan geeft hij ons versterkt te worden door zijn kracht naar de inwendige mens. Daardoor, vers 17, zou Christus door het geloof in onze harten wonen en wij zouden geworteld dan wel gefundeerd zijn in de liefde. En daardoor ook, vers 18, zullen wij ten volle begrijpen, want zo staat het er, opdat gij ten volle kondet, want zo is dat bij gij, hè? Opdat gij ten volle kondet begrijpen, zou kunnen begrijpen. Met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus. Kortom, het gaat om de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus, die wij zouden bekennen. Nou kun je liefde zo niet meten natuurlijk, maar ja, dit blijft in beeldspraak, hè? En hij werkt ook goed, want we begrijpen heel goed dat die termen breedte, lengte, diepte en hoogte wil zeggen dat het eigenlijk niet te meten is. Onvoorstelbaar groot gaat ons bevattingsvermogen te boven. Maar niettemin, wij zouden dat leren verstaan, opdat gij ten volle zou kunnen grijpen. Begrijpen streep ik altijd het voorvoegsel eerst van weg, daarna mag het weer terug. Maar ik haal het eerst weg, want dat is wat het betekent, grijpen. Alleen niet met de handen, maar nu met het hart. En dan maken wij er begrijpen van, maar in wezen betekent het nog steeds niks anders. Hè? De natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Dat is 1 Korinthe 2 was het weer. Hè? En hier hetzelfde. Wij zouden ten volle grijpen. Met al de heiligen, wil zeggen niet alleen u en ik, maar iedereen. Al de gelovigen, heiligen is de aanduiding van alle gelovigen, die immers apart gezet zijn, uitgekozen zijn, afgezonderd zijn tot de dienst aan God en voor dat doel dus in ballingschap zijn, daardoor in de gevangenis zitten. Dat is heiligen. Al die heiligen, al die gelovigen zouden elk voor zich uiteraard ten volle begrijpen of grijpen welke de breedte, lengte, diepte en hoogte zij en de liefde van Christus bekennen. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat nogal eens gesuggereerd wordt, nee, een excuus bedacht wordt voor waarom men zo weinig van de schrift weet. Men wil niet meer weten, maar dat kan je natuurlijk niet zeggen, hardop. Dus krijg je iets, wij zijn maar beperkt, wij kennen ten dele, een tekst volkomen uit zijn verband gerukt, uit 2 Korinthe 13. Maar zo van, dat hoort zo, dat staat daar niet dat het zo hoort, integendeel. Maar men doet alsof, wij kennen maar ten dele. En toen heeft men iets, dat krijg je dan als je van die rare dingen gaat denken en zeggen, dan ga je vaak dom redeneren, dat zei ik al net. Hè? We zijn met 100 man, de een weet, eenmaal één is één. En de andere heet 3 × 6 = 18. En de andere heet weer 8 × zoveel is een beetje veel hoeveel het maar is. Dan kennen wij samen de tafels van 1 tot en met 10. Maar dat is niet zo. Wij kennen ze geen van allen dan. Want dat kun je maar zo niet optellen. Dat is toch het probleem in onze moderne, technisch georiënteerde samenleving. Al die mensen die bijna alles weten van bijna niks. Dat weet u toch? En dat je dus van het ene loket naar het andere gestuurd wordt en niemand kan je helpen. En zo is het bij de dokter ook, dat weet u wel. Je wordt van specialist naar specialist gestuurd. En iedereen heeft een verhaal binnen zijn eigen kleine beetje wat hij weet. En zo, daar weet hij dan wel een boel van, maar het is smal in elk geval. En zodra het er buiten gaat, moet je weer naar iemand anders toe. En er komt dus niks van terecht. Je krijgt overal pillen en drankjes voor. En dan ga je nog eens aan dood ook trouwens. Zo werkt het toch? Je hebt de auto naar de garage. Ja, dan is de elektronica kapot. De computer die die motor moet sturen. Daar weet niemand wat van daar, hoor. Echt niet. Maar ja, dat is specialistenwerk. En zo verder. Dat probleem. En voor ons als gelovigen geldt niet dat we allemaal een klein beetje zouden kennen van de Heer. En in de toekomst stellen we het allemaal bij elkaar op. Want er valt helemaal niks op te tellen. Dat kan helemaal niet. En dus is ieder voor zich, ieder van ons. Wij zouden in heel de waarheid geleid worden. En de bedoeling is, dat is misschien een onbereikbaar ideaal. Maar dat verhindert ons niet om er ons naar uit te strekken. De Heer doet het ook namelijk. Het ideaal is dat wij ten volle zouden begrijpen. Die liefde Gods. Lengte, breedte, hoogte en diepte. En in ieder geval dat wij die liefde van Christus, vers 19, zouden bekennen, heeft men er maar van gemaakt. Daar staat natuurlijk ook gewoon kennen, hoor. Maar de vertalers krijgen toch door dat het meer is dan alleen maar weten. En dat is het natuurlijk ook. En meer dan alleen maar grijpen. Ik bedoel, het is zich eigen maken. En bekennen is een van de woorden voor het bedrijven, want zo heet dat, het bedrijven van de liefde. Maar eigenlijk, het betekent gewoon kennen. Want iets kennen wil zeggen er deel aan hebben. Het is meer dan weten. Kennen is namelijk niet alleen weten, maar het ook praktiseren. In de praktijk van het leven mee rekening houden en gebruik van maken en wat het maar is. Dat is bekennen in het Nederlands. Maar in de Bijbel is het woord kennen altijd al in die betekenis. Dat is het verschil tussen kennen en weten. Als de termen althans naast elkaar staan. En hier staan ze naast elkaar. Opdat gij moogt weten, was het eerst en nu is het bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Prachtige woordspeling, omdat het toch om dezelfde woorden gaat. Maar het is meer dan alleen het weten. Het gaat om het praktiseren ervan, eruit leven, zelfs intuïtief en door gewoonheid en wat het maar wezen mag. Want wij zouden veranderd worden naar de inwendige mens, was de bedoeling. Wel, die liefde van Christus zouden wij kennen. Nou, begrijp je me goed, dat is niet pas in de toekomst, maar dat is nu uiteraard. we zouden in die verbondenheid met de Heer leven. En als dat zo is, wil zeggen dat ook het begrijpen van de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus net zo goed slaat op onze tegenwoordige tijd en niet pas op de toekomst. Zo van, dat komt in de toekomst vanzelf wel goed, want nu weten wij niet en nu kennen wij ten dele en straks bij de Heer en dan weten we alles in één keer. Dan wordt er een floppy geladen, denk ik altijd. Of er wordt wat gedownload via het netwerk. Weet je veel wat. Maar dat is niet het idee. Ik zeg niet dat het zo niet is. Ik zeg alleen dat dat niet het idee is hier. Het idee is dat we hier zouden komen tot kennis van hem. Dat we met de woorden uit Romeinen 8 hier veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. En hem gelijkvormig zouden worden. Of dat we hier, 2 Korinthe 3, zouden veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Enzovoort. Of dat we hier zouden opwassen tot mannelijke rijpheid. Dat is verderop in hoofdstuk 4 waar dat staat. Bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat, er komt weer een opdat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Opdat de volheid van God, dat wil zeggen de volheid van Christus, in ons zou zijn. Kortom, wij zouden in hem volmaakt zijn. Niet alleen fundamenteel en principieel, maar ook in de praktijk van het leven. Niet dat ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Dat is Filippenzen. Of nog anders, Efeze 4 vers 12, een halve bladzijde verder. Waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten en wat er maar wezen mag. Vers 12, tot de volmaking der heiligen. Wij zouden vervuld worden tot al de volheid Gods. Tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, dienstwerk namelijk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen, wij alle, ieder voor zich, maar samen, totdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man. En dat is niet anders dan de uitwerking van wat in 3 vers 18 en 19 al gezegd was. Het werk dat de Heer aan ons doet is daarop gericht, opdat wij, of we nou kleine of grote vaten zijn, zeg ik altijd, of het nou 2 of 3 meetreden was, hè, wij zouden gevuld worden met dit leven van Christus. En als de inwendige mens betreft, en dat betreft het, komt het dus in de eerste plaats tot uitdrukking in ons denken. Maar ja, dat is wat geest is nou eenmaal, hè. Denken, geestelijke activiteit. En denken, dat wil zeggen levensbeschouwing, wereldbeschouwing. En daarna drukt het zich logischerwijze ook uit in onze emoties, onze gevoelens. Daarna, logischerwijze. Daar kun je verder niks aan doen, zeg ik altijd. Tot mijn ergernis soms aan emoties kun je weinig doen. Maar in het algemeen kun je er wel wat aan doen. Je kunt ze sturen namelijk. En dat is wat kennis doet. Het weten der dingen, het praktiseren der dingen verandert, dat beter nog stuurt en vormt onze emoties. En dan wordt liefhebben niet alleen dienen, maar brengt ook inderdaad bepaalde gevoelens met zich mee. Om dat laatste gaat het niet hoor, overigens. Niet het doel, maar het hoort erbij. Vanwege het wezen van de mens. Ik bedoel, of het goed of slecht is, heb ik het niet over. Het hoort er gewoon bij en men heeft het ook nodig, maar het is geen doel in zichzelf. Het doel in zichzelf is dat we deze dingen leren verstaan en praktiseren. En daarna staat er, na dit gebed in Efeze 3, vers 20, hem, en de zin gaat pas verder in vers 21, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. God namelijk, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, zij de heerlijkheid in de gemeente. En dat is dan weer aardig te begrijpen, omdat als er binnen de gemeente iemand eer toekomt, heerlijkheid toekomt, is het uiteraard het hoofd. Degene die het leven geeft aan het lichaam, maar die bovendien de gang van zaken bestuurt en coördineert. Dat is wat het hoofd is voor het lichaam. Hem zij de heerlijkheid. Andersom is het trouwens zo dat de gemeente gebouwd wordt met maar één doel. Namelijk de heerlijkheid Gods. Dat is ook niet moeilijk trouwens. Waarom wordt er een tempel gebouwd? Omdat daarin, in die tempel, God geëerd, namelijk gediend zal worden. En dat is in de gemeente ook zo, in uw en mijn leven. Daar gaat het om. Wij zouden de Heer dienen. We zouden er niet wakker van liggen of de Heer ons wel dient. Dat is helemaal niet aan de orde. Aan de orde is of wij hem dienen. En daarna zeg ik altijd er even bij. En als wij hem dienen, dan kunnen we er zeker van zijn dat hij zorgt voor zijn personeel. Zoals een vader zorgt voor zijn kind. En zoals die vader trouwens ook beter weet dan de kinderen nodig hebben dan de kinderen zelf. Dus je kunt je er als kind het beste dus ook maar weer niet mee bemoeien. Maar daar hadden we het al over. En bovendien, voor zover de Heer in ons verheerlijk wordt, moet ik u zeggen dat de Heer al in ons verheerlijk wordt, dat wij zondige mensen, in wie niks goeds woont van nature, niettemin onze harten hebben opengesteld voor het woord Gods, opdat we ons door hem zouden laten onderwijzen. En hoe grote zondaren wij ook zijn, wij lopen hier door dit leven in deze aardse wereld, in een zondige wereld, met onze eigen zonden, maar bovendien met het woord Gods in onze harten. En wij spreken zelfs onder elkaar de woorden Gods en wij zingen van hem en al dat soort dingen meer. En denk erom dat de Heer daarmee verheerlijk wordt. En als u die niet begrijpt, zeg ik hem langs de andere kant. Denk erom dat de duivel daar een hekel aan heeft. Die is voor sommigen makkelijker te begrijpen namelijk. Hem, zei de heerlijkheid. Wie? Wel, vers 20. Hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Nou, daar had ik het dus straks over. Hem die bij machten is. En dat betekent alleen wat, als je ervan uit kunt gaan, dat hij die macht ook daadwerkelijk gebruikt. Dat is de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus en die werkt aan ons die geloven. Uit het gebed van hoofdstuk 1. Hem die machtig is meer dan overvloedig, dat is dus twee keer overvloedig, te doen boven, dus dat is drie keer overvloedig, al wat wij bidden of denken. Ik vind het prachtig, zulke uitdrukkingen. Wij moesten op school leren de vergrotende trap en de overtreffende trap. Paulus trekt er zich niks van aan, die heeft er hele zinnen voor om dat te beschrijven. Meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. En hij doet dat naar de kracht die in ons werkt. Dat is die kracht aan ons die geloven uit 1 vers 19. Die kracht zouden we nou toch een beetje moeten kennen uit hoofdstuk 2 en 3, die tussenliggende hoofdstukken, waar gesproken wordt over de aard van de gemeente als zodanig. En Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Dat is boven wat wij bidden of denken. Maar hij doet het naar zijn kracht. En zijn kracht werkt in ons. Sommigen hebben nog altijd het idee dat de Heer onze individuele kleine kracht nodig heeft. En als we nou maar met veel zijn, daar doen we dus ons best voor. Dan heeft de Heer daar tenminste wat aan. Maar het is natuurlijk onzin. De Heer heeft ons niet nodig. Maar hij gunt ons dat wij door hem gebruikt worden. Zodat onze levens alsnog waarde krijgen. Waarde voor hem, dat is de enige waarde die telt. En die blijft uiteraard. En dus dat is allemaal onderdeel van die genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En wij zouden dus ons beschikbaar stellen voor zijn kracht. Ik bedoel, dat klinkt hoog. Daarom denk ik altijd, hoe moet ik dat nou weer afzwakken? Maar er valt niks aan af te zwakken natuurlijk. Maar ik bedoel dit, dat betekent niet dat we ineens bergen moeten verzetten en voorbeeldige, krachtige christenen moeten worden. Nee, waar we hebben het over hebben is ons eigen, normale leven. Maar waar het om gaat is de wijze waarop en de inzet waarmee wij de dingen doen en vooral beleven. Leven is dat, het beleven. Beleven, ja. Net als begrijpen. De manier waarop wij de dingen beleven, hoe wij in het leven staan, hoe wij er tegenaan kijken en hoe we er mee omgaan. Met excuses voor de belachelijke uitdrukking, want we gaan er niet om, we gaan er dwars doorheen. Maar u begrijpt hopelijk wat ik ermee bedoel. Gewoon in ons eigen normale dagelijkse bestaan, dat is meestal niet veel bijzonders, maar daar gaat het ook niet om. Dan zijn wij kleine vaatjes, nou zo wat. Maar de bedoeling is dat die kleine vaatjes gevuld worden hiermee. En zijn kracht doet dat, daar gaat het om. En hij maakt ons daarmee tot erfgenamen van het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk van Christus. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, Romeinen 8. Dat is niet onze kracht, dat is duidelijk zijn kracht, dat is het enige wat telt. Hem, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Dat is zijn norm dus. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En daarom komen we bij elkaar, daarom spreken wij over hem, daarom zingen we liederen over hem en geven wij hem eer, maar daarom ook dienen wij hem ook in de rest van de week, om zo te zeggen, want dat hoor je op een zondagse bijeenkomst zo te zeggen natuurlijk, maar in het leven van alle dag. Hem zij de eer, en voor de rest doet hij dan zijn werk in ons. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus, uiteraard. Want via hem en door hem zijn wij of worden wij in het bezit van al deze zegeningen gesteld. Door Christus Jezus in alle geslachten. Wat dat precies betekent weet ik niet, maar ik denk dat je beide opvattingen, beide betekenissen moet nemen. In alle geslachten kan natuurlijk betekenen tot de lengte van jaren, dat wil zeggen tot de eeuwigheid. Waarom ook niet? Generaties, dan vraagt iemand weer, maar in de hemel krijg je toch niet geslachten, want daar plant men zich toch niet voor, want daar zijn we toch niet getrouwd. Maar goed, dan ben je daar al bij alle geslachten, dat maakt toch niet uit, daar hou ik hier op. En de andere toepassing van dezelfde term in de Bijbel is heel dikwijls, wie men ook is en van wie men ook afstamt, uit welk nest men ook komt, of men nou van Abraham afstamt of niet, heeft er niks mee te maken. Wie men ook is, Jood en Heiden, dat is maar één bladzijde terug waar het uitgebreid beschreven wordt. Maakt niet uit, het gaat er niet om wie men van huis uit is. Het gaat erom dat men deel gekregen heeft aan het burgerschap Israëls. En als eersten bovendien, zodat men eerstelingen is van Israël. Gewoon op grond van geloof en verder niks. En in ons zou Christus verheerlijk worden. Dat is de enige echte boodschap. En het antwoord op de vraag naar het doel van ons bestaan, in onze levens zou God verheerlijk worden. En meer specifiek, in ons zou Christus verheerlijk worden. En van Gods wegen wordt dat bewerkstelligd. Maar ja, dat is het doel van de schepping, dat God er zijn werk in zou doen. Wat dat betreft leven wij in die bevoorrechte tijd, bevoorrechte positie, in deze bedeling of huishouding of heerschappij der genade Gods, waardoor wij, die diep verloren zondaren waren, niet alleen vergeving van zonde ontvangen en zelfs eeuwig leven, maar bovendien gezet worden in de hemel en gesteld zullen worden tot erfgenamen Gods, mede-erfgenamen met Christus en dus zonen Gods. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we opnieuw bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen. En steeds opnieuw mogen stilstaan bij die grote rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Eén die wij zelf niet kunnen verwoorden, maar die u ons geopenbaard hebt in uw woord. Zoals die rijkdom ook tot stand gebracht wordt, niet door onze kracht of door onze handen of wandel, maar door u. En door die kracht die u in ons werkt, in ons die geloven. Wij zeggen u daarom dank dat we mogen leven onder de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat wij ons vertrouwen mogen stellen en moeten stellen bovendien niet op onszelf en onze eigen tekortkomingen, maar integendeel onze hoop mogen stellen op u, op uw woord en op uw kracht, zodat we met vrijmoedigheid zouden toegaan in de hemel zelf en tot die troon der genade. Wij zeggen u dank dat we dat mogen doen. Ons vertrouwen mogen stellen voor ons leven van alle dag op u, opdat u ons zou leiden in heel de waarheid en ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. We zeggen u daarom dank dat we over alle omstandigheden en zelfs over de dood heen mogen uitzien naar die heerlijkheid die u zou openbaren. En bovendien naar het feit dat wij zullen delen in die heerlijkheid en met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid aan deze wereld, aan de volkeren. Wij danken u voor die grote genade. En wij bevelen ons bij u aan, opdat die genade in ons en onze zwakheid volbracht mogen worden. Opdat die genade een volkomen werk in ons zou hebben. Opdat wij gevuld zouden worden tot al de volheid Gods. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, om Christus wil. Amen.